Moet u zeggen, ik was zelf een beetje verbaasd dat dit stukje naar voren kwam, naar boven kwam drijven, zal ik maar zeggen. Het is uit een brief die eigenlijk wat minder bekend is in ons midden. Het is een brief die Paulus schrijft aan mensen die een beetje in verwarring zijn, zou je kunnen zeggen. Het is een hele bijzondere brief, want eigenlijk toont Paulus zijn liefde voor die mensen. Zijn hart is helemaal op hen gericht. Hij heeft daar anderhalf jaar minstens van alles en nog wat verteld. Hij is wel eens zo lang aan het praten geweest daar dat er een jonge man uit het raam viel van driehoog. Nou, niet nadoen, want Paulus is dan op dit moment er niet bij om hem weer op te rapen, zal ik maar zeggen. Maar Paulus die raapte hem op en hij zei er is leven in hem. Dus die gemeente die heeft van alles en nog wat meegemaakt. En wat Paulus nou probeert te doen in deze brief, waarin ook zo'n bijzonder stuk vermeld staat over de verzoening, hè, 2 Korinthe 5. Wat Paulus nou probeert in deze brief is een toon aan te slaan, ter correctie, zonder dat hij ze van zich afstoot. En zonder dat hij later moet komen om het op een andere manier aan te pakken door streng te zijn. En ja, dat proef je eigenlijk door alles heen hoe hij het zegt. En toch moet hij soms een beetje ja, zeggen van ja, maar hey, let nou op, het gaat niet helemaal goed. Nou, daar gaan we over nadenken. Maar dat is de achtergrond een heel klein beetje. Nou hoop ik maar, dat is het grote probleem, want ik ben Paulus niet, dat ik een heel klein beetje diezelfde toon kan vinden om hierover te praten, over dit gedeelte, zoals Paulus dat probeerde over te brengen naar zijn geliefde Korintiërs. We zullen Gods aangezicht zoeken. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat we uw woord hebben. En er staat ontzettend veel in en we weten dat we daar ook een heel klein beetje op moeten letten. Dat sommige dingen geschreven zijn in andere tijden en voor andere mensen. Maar toch mogen we aan de andere kant beseffen dat heel uw woord door u geïnspireerd is. Door u geademd is. En dat we dat ook mogen gebruiken tot studie. En tot het opdoen van ervaring over wie u bent en hoe u door alles heen uw plannen volvoert, mensen en volkeren uitkiest om daarmee om te gaan op manieren waarop we ook weer kunnen leren hoe het wel en hoe het niet zal moeten gaan. Bovenal, Vader, u spreekt ons hart aan door uw woord. En u heeft daartoe apostelen geroepen om ook ons hart aan te spreken. En dank u wel dat uw woord zomaar niet letters zijn. Zomaar niet een boek is dat je leest en weglegt. Maar dat uw woord een woord is waar leven uit naar voren komt. Waar leven overgebracht wordt in ons hart. Dank u wel, Vader, dat we ook vanmorgen met dat woord bezig mogen zijn en we bidden u om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u, bewust te zijn wie u bent, te mogen groeien in die kennis van wie u bent, opgroeiend naar volwassenheid, opgroeiend naar datgene wat u door uw geest geeft, vriendelijkheid en zachtmoedigheid, liefde en mildheid, zelfbeheersing. Vader, dank u wel dat u met uw geest in ons woont. En daarom altijd, altijd, elk moment van ons leven bij ons bent. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, het is een wat moeilijk stukje, vond ik zelf. En u mag gerust weten, toen ik het zo tegenkwam, toen dacht ik, nee, dat wordt het niet. Maar ja, het stond op de biemen, dus het is uiteindelijk wel geworden. Mirjam heeft voorgelezen. Ik kan niet meer terug. We gaan gewoon over dit stukje met elkaar nadenken. En het is best hier en daar wat bijzonder. Als je die hele brief zou lezen. En dan moet je lekker thuis doen op je gemak hier. Kan je een jaartje over doen. Hè? Paulus is uiteindelijk ook 18 maanden bezig geweest daar. Dan kom je tot de ontdekking. Wat het christendom als ideaalbeeld heeft, dat Paulus niet helemaal hetzelfde datzelfde ervaren heeft. Want wat vindt nou het christendom het ideaalbeeld voor zichzelf? Dat is, dat zeggen ze wel eens tegen ons, zelfs op televisie, jullie kijken allemaal zo ernstig. Nee, christendom wil lachen. Zo, weet je. En dan witte tanden, die heb ik niet. Dat is gewoon van de natuur, kan ik ook niet helpen. En verder willen ze dat we vrolijk zijn en er blij uitzien. En met name ook wil het christendom heel graag dat als we geloven dat God dat beloont met een lekker rustig leven. Geen gezeur aan ons hoofd, geen problemen, geen derde hand nodig of zo. En je hebt een tientje gehad, hè? Ja, wat doe je daar straks mee? Oké, dat zei Mirjam al wat je ermee zou doen. Geen derde hand nodig enzovoort. Christendom is eigenlijk een geloof van succes. Ja, ik ga eens met u een stukje lezen. Over dat succes. Er staat wat verderop en ik heb het niet op de beamer staan. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik ga ervan uit dat u uw Bijbeltje meegenomen heeft. Of in ieder geval uw oren. Dan gaan we wat ietsje verderop. Ga ik wat lezen. Over dat geweldige succes van dat christendom. En dat staat in de verse van hoofdstuk 11, vers 24 tot 29. En dan gaat het over die leraars die daar in de gemeente gekomen zijn. En daar zegt hij dan wat over. En dan zegt hij, dienaren van Christus zijn zij. Ik spreek tegen mijn verstand in, ik nog meer. In moeite veel vaker. In gevangenschap veel vaker. In slagen maar al te zeer. In doodsgevaren menigmaal. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 slagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegeeseld. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schubreuk geleden. 1 etmaal heb ik doorgebracht in volle zee. Nou, dat staat letterlijk in een moeras. Dus dat heeft dan weer niet te maken met die schipbreuken. Dus 1 etmaal heb ik doorgebracht in een moeras. Telkens op reis. In gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in moeite en inspanningen, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid, afgezien dan van de dingen die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de gemeenten. Indien iemand zwak is, zou ik het dan niet zijn? Indien iemand aanstoot neemt, zou ik dan niet in brand staan? En misschien als we dan een bladzijde omslaan, dan staat er in vers 9b... Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen, ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja, dat is echt een successtory, vind ik wel. Ik moet steeds denken aan een etmaal in een moeras. Weet je wat er allemaal in zo'n moeras zit? Daar moeten we niet aan denken, hè? Nee, laten we niet meer. Maar hij lachte wel, hoor. Voor Christus. Fijne baas, zou je bijna zeggen. Nou, maar het christendom, die wil dit niet, hè? In het algemeen, het moet een successtory zijn. Je moet gewoon gezegend worden, omdat je zo je best doet voor de Heer. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Nou, een beetje de inleiding ook van de achtergronden van waaruit deze brief geschreven is. En welke moeite Paulus er ook voor over had om dat evangelie van zijn Heer door te geven. Als we zo die verse 1 tot en met 6 lezen. Heb ik 3 dingetjes eruit gepakt waar ik even wat van wil zeggen. Dat is namelijk... ik heb u verbonden aan 1 man om als, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Nou, dat is iets waar ik wat over wil stellen, over wil zeggen. En dan in vers 3. Maar ik vrees misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Dat is het tweede punt. En het derde punt is, dat staat dan in vers 4. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Nou, die drie punten wil ik even wat nader met u bekijken. En steeds in gedachten houdend dat dit een brief is voor ons hart. En dat Paulus probeert hen te overreden om na te denken waar ze mee bezig zijn. Nou kan je natuurlijk zeggen bij dat eerste punt. Want ik heb u verbonden aan één man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Dat je daar gelijk een leerstellig verhaal aan vastknoopt. Dat we ineens toch de bruid zijn. En zo voor Christus gesteld worden om later met hem als het ware in een huwelijksverbond te treden. Nou, als je het goed leest, dan denk ik dat het anders is. Het is een beeld. Het is een beeld. En wat is nou het beeld van een reine maagd? Nou, dat is eigenlijk, en dan misschien moeten we niet te veel meer aan deze tijd denken, maar aan vroeger. Op een gegeven moment was een jonge vrouw, die was verloofd met iemand. En vanaf het moment dat het zo was, dat zij verloofd was, dan was zij alleen maar gericht op hem. Dan was het reinheid en zij reserveerde zichzelf helemaal voor degene met wie ze verloofd was. Ze keek niet meer naar andere mannen en wilde alleen maar voor hem zijn en bij hem zijn. Ze was ook niet meer vrij in die tijd. Was dat ook zo, maar dat kan ook de wil van je hart zijn. Ze was ook niet meer vrij om een andere man te volgen. Nou, en dat is nou het beeld wat Paulus gebruikt. Het beeld van reinheid. En het beeld van volledig, ja, we zeggen tegenwoordig, gefocust zijn. Hè? Helemaal gericht zijn op Christus. En dan zegt hij ook daar verderop. Met eenvoud met eenvoud van hart. Met eenvoudige toewijding aan Christus. Nou, het woordje eenvoudig, dat kan je vertalen als, dat is een beetje simpel. Hè, van geloof, dat is, je hoeft gewoon maar ogen dicht en geloof het nou maar. Ook al begrijp je er niks van, nou, dat staat er niet. Er staat met, enkelvoudig. Iets enkelvoudigs. Het is niet vermengd. Het is een onverdeeldheid, een onverdeelde toewijding. Die toewijding, die geef je aan niemand anders. Zoals die reine maagd niemand anders volgt, zo volgen wij in die onverdeeldheid van ons hart niemand anders. Nou, dat beeld wordt overgebracht. Nou, ik hoop dat u daarmee wel duidelijkheid heeft over die reine maagd. Het is wel een prachtig beeld natuurlijk. Het tweede, en dat wordt wat gecompliceerd, hè? Maar ik vrees, zegt vers 3, dat misschien zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachte van die onverdeelde toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Zoals de slang Eva verleidde. Nou, hoe ging dat nou ook alweer in zijn werk? Hoe kwam het nou eigenlijk dat dat mogelijk was? God die had tegen Adam gezegd van alle bomen in de hof mag je vrij eten. Nou, vrij eten, dat wil zeggen, dat doen wij ook wel eens. Dan gaan we naar een restaurant en dan mag je voor een tientje, mag je zoveel eten als je wil. En dan prop je jezelf helemaal vol, want dat tientje, dat net op de grond lag, dat tientje, dat moet eruit komen. Hè? Je moet waar voor je geld krijgen. Nou, maar God kostte het helemaal niks. Die liet het gewoon allemaal maar groeien in die hof. Het was plezierig om daar te zijn. En ze mochten van alle bomen vrij eten. Naar hartelust mochten ze eten. Nou, dat deed hij waarschijnlijk ook. Zoveel als ze maar lusten. God had hen alles gegeven in overvloed. En ze genoten. Dat het een lieve lust was. Ze hadden regelmatig gesprekken met God. Hij was hun vriend. Hij was hun helper. En hij was hun schepper. Ze wisten precies wat ze aan hem hadden. Totdat er een engel van het licht kwam. Ja, ik zeg dat zo, een engel van het licht. Er staat slang natuurlijk. Maar verderop, in 1 Korinthe 11, daar staat ook die engel van het licht. En dat mag u dan lezen. Maar Satan doet zich voor als een engel van het licht, staat daar. En daarom noem ik ook hier, totdat die engel van het licht kwam. Waarom? Het woordje slang of serpent, dat heeft ook iets te maken met glans. En dat kan je terugzien als er van die vurige slangen, staat er in de Bijbel, in de woestijn, op dat volk Israël afkomen. En dan moet Mozes een slang maken op een stok van koper. Die was ook glanzend. Nou, in ieder geval, hoe die slang, hoe die serpent, hoe die Satan eruit zag in de Hof van Eden. Ja, ik weet het niet echt. Maar ik denk toch dat het niet erg onaantrekkelijk was. Ik bedoel, laten we wel wezen, vrouwen zijn al bang als ze een muis zien. Laat staan als er een slang op ze afkomt en die ook nog praat. Dus dan zouden ze misschien wel denken van, nou, daar moet ik niks van weten, wegwezen. Nee. Even dat, nou, een gezellig praatje maken met die figuur. Met die engel van het licht. En hoe gaat die nou te werk, die engel van het licht? Want die was niet zo dom hoor, was niet zo dom. Ik wou niet zeggen dat Eva dom is, ik weet niet of ze blond was of niet, maar ik wil dat echt niet zeggen. Maar deze was heel clever. En wat zei die? Toen zei die tegen Eva zoiets als, God heeft zeker wel gezegd dat je van geen enkele boom mag eten. Nou, heb je hem al. Eva wist het natuurlijk gelijk weten. Nee, God heeft het heel anders gezegd. En dan vertelt ze het verhaal wat God gezegd heeft. En ze vertelt er nog een stukje van haar eigen verhaal bij. Wat God niet gezegd had. Je mocht die boom ook niet aanraken, zei Eva tegen, glanzende. Maar wat gebeurt er? Dat is de eerste stap die Satan doet. Hij zaait twijfel. Hij zegt dingen waarvan Eva zegt, nee, zo is het niet. Maar hoe was het dan ook weer precies? En Eva wist het eigenlijk niet hoe het precies was. En ze verzint er wat bij. Dus hij zei twijfel. Ze begint te denken van, hoe zat het ook alweer? En dan komt de volgende stap. Hij gaat tegen Eva zeggen, nou, wat God gezegd heeft is helemaal niet waar. Zo gauw je ervan eet, dan zal je sterven. Kom je daar nou bij? Helemaal niet waar. En ik weet niet of hij zelf een paar happen genomen had. Ik bedoel, ik denk al dat hij van tevoren genoeg gegeten had. Maar in ieder geval, hij weet Eva te overtuigen dat wat God gezegd had, zou God het wel zo goed met mij bedoelen, dacht Eva misschien wel. Zou God nou wel, ik bedoel, hij heeft wel al die bomen gegeven, maar het is ook zo dat we van die boom, daar mochten we niet van eten. Wat is er voor bijzonders aan die boom? Maar ik weet niet hoe lang ze al door die hof gelopen hadden met elkaar, zo handje in handje, weet je wel, zoals dat gaat als je verliefd bent. En misschien hadden ze wel 1000 keer langs die boom gelopen en nooit die boom gezien. En nou ineens staat daar zo'n glanzende bij die boom, ik weet niet of die erin zat of ernaast stond. Of, in ieder geval, hij was daar bij die boom en hij wijst op die boom. En even dan. Ik geloof dat ik nog niet zo'n mooie boom gezien heb de laatste tijd. Wat een mooie boom is dat. Het was een lust voor haar ogen zelfs. Dus ze begon glanzende ogen te krijgen, want het was een lust voor haar ogen. Ze werd geprikkeld. Nou zeg, wat een fantastische boom. En nou zegt die figuur ook nog dat ik daar verstandig door ga worden. Nou, dat is wat. God wou me helemaal niet verstandig. Maar misschien dat God het helemaal niet zo goed met mij voor had. Want wat zegt hij nou? Je zal zijn als God, kennende goed en kwaad. En ze keek nog eens. Die boom werd steeds begeerlijker in haar ogen. Nou, en het lijkt wel of die vruchten steeds dichterbij kwamen. Ze had het niet meer. En ze plukt. En ze eet. Och, hemel. Foute boel. Ze wist het gelijk. En ze gaf Adam ook. En Adam wist het ook gelijk. Foute boel. Je zal zijn als God. Die drie stappen. Twijfel zaaien. Gods woord ontkennen. Je zal zijn als God. Een leugen stellen in de plaats van Gods woord. Dat overkwam Eva. Onze bed. Een heleboel bedden. Overgrootmoeder. Want zo was ze toch. Hè? Weet je wat Eva misschien toen ontdekte? Had ik nou maar geloofd wat God gezegd had? Waar had me dit niet overkomen? Berouw komt na de zonde, zeggen we wel eens. En dat geldt eigenlijk ook voor ons. Geloof, die accepteert wat God zegt. En ongeloof, die gaat ermee, ja, wat moet ik zeggen, hoe moet ik dat zeggen? Die gaat het aanpassen naar de eigen gedachten. En dan ineens komt er twijfel. En dan ineens is Gods woord allemaal zijn rekening niet meer. En dan, ja, misschien zelfs dat er glanzende figuren langskomen die het nog beter weten. En wat gebeurt er dan? Dan verdwijnt je onverdeeldheid van hart, je gerichtheid van hart op Christus, verdwijnt om allemaal bijgedachten te hebben. Misschien is het beter om niet te luisteren naar mensen. En daar bedoel ik mezelf ook mee. Wanneer ik dingen zeg waarvan u meent, in Gods woord staat dat anders. En u gelooft dat van harte, laat me liggen. Laat me liggen wat ik zeg. Het gaat om uw hart, het gaat om uw geloof. Ik ga niet proberen over uw geloof te heersen. U mag geloven wat u wil. Echt. Maar baseer u op de schrift. Lees wat daar staat. En als dat nou veroorzaakt dat je onverdeeld gericht wordt op Christus, dan doet het woord zijn werk in uw leven. Maar laten we geen dubbele gedachten in ons hebben. Laten we Christus niet als onderwerp van discussie met elkaar ter tafel leggen. En van allerlei dingen zeggen tegen elkaar waarvan we achteraf zeggen ja. Ja, misschien was het toch niet zo verstandig. Misschien ook niet een bijgedachte als, zoals ik net zei, hè, van dat christelijk geloof, dat is. Doet wel pijn, maar even lachen. Ze kijken naar me. Dat het allemaal maar aan de buitenkant leuk moet zijn. En aardig. Ik ken mensen die je dan ontmoet, waar je mee praat. En dan gebeurt er wat in hun leven en dan gaan ze ineens meer in de collecte geven. En toen op een gegeven moment viel bij mij het kwartje, over geld gesproken. En toen dacht ik, weet je, waarom gebeurt dat? Ze willen God kopen. Ze gaan meer geven of God niet dat wat nou vervelend gelopen is weer wil veranderen, dat het weer naar mijn zin is. Dat kan ook, dat is een bijgedachte. Ja. Dat is ook geen onverdeeldheid van hart. Dan doe je dingen met een bijgedachte. Dan wil je iets voor God. Je wil hem kopen. Terwijl hij jou gekocht heeft. Een heel ander verhaal. Nou en als je deze fases herkent bij jezelf. Twijfel. Dan het aanpassen van Gods woord. In een ontkenning. En dan een leugen daarvoor in de plaats. Dat kan je alleen maar herkennen als je Gods woord een beetje kent. Dat is nou een probleem. Want het kost wel veel tijd om dat allemaal te ontdekken en te bestuderen. Maar toch zijn er eigenlijk best heel makkelijk een aantal basisdingen te vinden waar je op kan vertrouwen. Een van de grootste basisdingen is dat God is jouw redder en jij kan jezelf niet redden. Dus wat je ook ploetert of doet, komt nooit rijmt. Waarom rijmt het? Ja, dat weet ik ook niet. Komt nooit goed. God is je redder. Jij kan zelf geen bijdrage leveren aan je eigen redding. Dat moet voor je vaststaan. Zo gauw iemand jou zegt van je moet dat gaan doen. En dan zal de Heer Jezus wel voor jou gaan zorgen, maar nu niet. Jouw geloof moet hetgene zijn dat jou redt. Nee, het is het geloof van Christus dat ons redt. En dan kom je terecht hè, bij die mensen die daar in die gemeente op een gegeven moment binnengekomen waren. Waarvan in vers 4 staat. Want indien de eerste de beste, hè, één iemand staat er eigenlijk, een andere Jezus predikt die wij niet hebben gepredikt. Of een ander, dat staat eigenlijk een woord dat we wel kennen, andersoortig. Een andersoortig evangelie dat gij niet hebt aangenomen. En een andersoortige geest die gij niet hebt ontvangen, dan verdraagt gij dat bijzonder wel. Nou, dat is nou typisch. Nou, Paulus heeft daar anderhalf jaar zijn best gedaan om hen te vertellen wat het evangelie inhield. En dan komt er iemand langs die vertelt iets anders, die zaait twijfel. En dan ontkent hij Gods woord. En ten derde komt hij nog met een verhaal wat een leugen is in plaats van de waarheid. Dan verdraagt gij dat zeer wel. Nou, ik kan me voorstellen dat Paulus een heel klein beetje hartzeer had van al die dingen die daar gebeurden. Hij droeg die mensen op hun hart. Een andere Jezus verkondigen, wat zou dat nou kunnen betekenen? Een ander, er is toch maar één Jezus? Ja, dat is waar. Maar een andere Jezus, dat is dezelfde Jezus, maar dan niet het verhaal vertellen van wat Gods woord over die Jezus zegt. Een andere Jezus, dat is de Heer Jezus die wel redt, maar niet alle mensen. Die alleen maar redt wie in hem geloven. Dat is een andere Jezus. Paulus die zegt dat Christus voor ons allen gestorven is. En dat hij, dat wij dan met hem als één voor allen gestorven is, zegt hij, dan zijn we allemaal gestorven. Eén voor allen? Ja, maar dat moeten we wel even doen. Eén voor allen sterven. En wij zijn met Christus gekruisigd, geestelijk. Nou, sorry, maar je moet er wat voor doen. Christus is alleen maar gestorven voor degene die in hem geloven. En anders, ja, nou, dat is een andere Jezus. Een Jezus waar je je eigen bijdrage moet leveren. Dan staat hij waarschijnlijk in de apotheek of zo. Je moet er zelf nog aan bijbetalen. En anders krijg je je medicijn niet. Dat kan toch niet? Maar dat is wel een andere Jezus. Alleen rechtvaardiging en verzoening op grond van dat volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Dat redt. En geen eigen bijdrage, geen eigen verdiensten, geen werken die alsof het werk van de Heer Jezus niet compleet was. En dat er nog iets toegevoegd moet worden aan hetgeen wat hij gedaan heeft. Dat is een andere Jezus prediker. En ik denk dat is twijfel zaaien. En dan predik je niet de Jezus die Paulus gepredikt heeft onder die Corinthiërs. En wat is dan een andersoortige geest? Ja, moet ik daar nou weer van zeggen? We kunnen dat misschien lezen. Een andersoortige geest, dat is niet de geest van genade. Laat ik het zo zeggen. Maar dat is de geest van de wet. En die waren er. Als je nou in 2 Korinthe 11 vers 20 kijkt. Dan staat er een beetje een kenschets van die predikers. Omdat gij zo verstandig zijt. Gij verdraagt het immers. Als iemand u als slaven gebruikt. Als iemand u verslindt of opeet. Als iemand beslag op u legt. Als iemand groot doet. Ik weet het. Allemaal luisteren. Ik weet het. Of als iemand u in het aangezicht slaat. Nou, dat waren de predikers die binnengekomen waren. Dat verdroegen ze zeer wel. Tegenwoordig, ja, ik zou zeggen, dat is een wat we noemen een donderprediker, hè, zal ik maar zeggen. Hup, de wetten voor de huil, allemaal zondaars, geen ontkomen aan. En als je geluk hebt, en dan maar vanuit het vlees proberen alles te repareren. Vanuit het vlees werken te doen die voor God behagelijk zijn. Moet ik ineens denken aan Romeinen 3. Dat voor God geen enkel vlees wel behagelijk is. Allemaal zijn we onnut geworden vanuit ons vlees vandaan. Die wet heeft het ook aangetoond. Het was niet mogelijk. En dan kom ik gelijk op een ander soort evangelie. De apostel, die vreemde apostelen die binnengekomen waren, hè, valse apostelen, bedriegelijke werkers, die zich, zegt vers 13, voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder, immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Oh, daar hebben we weer die glanzende, die zo begeerlijk de dingen voor onze ogen kan toveren, dat we er beide niet van af kunnen blijven. Maar ze leggen de wet erop. En Paulus zegt, ja, ik ben, wat zegt hij eigenlijk? Ben ik dan al onervaren in het spreken? Nou, Paulus was niet onervaren in het spreken hoor. Wat weet je nou? Al de hele nachten zitten oefenen in Korinthe. Nou, dan ben je echt niet onervaren in het spreken. Ik ben onervaren in het spreken. Want ik mag ze nu en dan eens wat zeggen. Maar Paulus was continu gericht om dat evangelie van Christus door te geven. Hij was eenvoudig in het spreken. Dat staat er. Eenvoudig. Maar hij was niet eenvoudig in kennis. Zijn kennis was zo ontzettend diep. Zijn kennis schoot aan niets tekort. Hij vergelijkt zich met de andere apostelen en hij zegt, nou, als ik me vergelijk met hen, dan doe ik in kennis niet aan hen onder. Nee, sterker nog, zij deden aan kennis van hem onder. Petrus, die zei niet voor niks. Er zijn wel een paar dingen van onze geliefde broeder Paulus. Nou, die Petrus. Die was een keer berispt hoor, de Paulus. Maar hij zei een paar dingen van onze broeder Paulus. Onze geliefde broeder Paulus. Die zijn een beetje moeilijk. Nou, ik heb de indruk dat heel veel mensen het wel een beetje moeilijk vinden wat Paulus zegt. Maar Paulus wist van alles over de besnijdenis. Paulus was opgegroeid. Onder de wet. Hij had geleerd van de beste leraars van Israël. Wat de wet inhield. Hij was een vervolger van Jezus geweest. Zo fanatiek was hij. En uiteindelijk had God hem gepakt. En gezegd, nee, je bent mij aan het vervolgen. Je bent je Heer aan het vervolgen. En God had hem gepakt. En alles getoond wat moest zijn. Veel meer dan die andere apostelen wisten. Aangaande redding. Buiten de wet om. Die konden alleen maar in dat systeem van de wet over redding denken en praten. En zo was er een andersoortig evangelie bij die Corinthiërs naar binnen gekomen. Die konden ze best aardig vertrouwen. Ze vonden allemaal een fijne evangelie. Het was het evangelie van voor wat hoort, wat zal ik maar zeggen. Ik doe wat en de Heer Jezus die doet dan wat terug. En zo handel je dat uit. Totdat je uiteindelijk, oké, het gaat wel eens fout. En gelukkig, dan is er genade. 80% doe ik zelf, 20% doet de Heer Jezus, 100% voor elkaar. Dat is de redeneertrand. Ja, toch denk ik dat als zij zelf aan het kruis zouden gaan, dat dat voor God niet acceptabel was. Waren zij een gaaf offer? Waren zij een offer zoals de Heer Jezus was, zonder zon? Nee, natuurlijk niet. Het is vanaf het begin af aan, is het genade. Het is al genade voordat je tot geloof komt. Denkt u dat ook wel eens bij uzelf? Want hoe is het mogelijk dat ik nou geloof? En als je dan terugkijkt hoe dat gekomen is, en dat je bij jezelf denkt, ik zou niet meer weten hoe het moest als ik niet geloofde. Terwijl er hele tijden misschien in je leven waren geweest dat je precies wist hoe het moest toen je nog niet geloofde. En nu je tot geloof gekomen bent en de dingen anders gaat zien. Dat je beseft hoe rijk het is om Christus te kennen. Nou, er zijn twee evangelieën. Dat is het evangelie van de besnijdenis en het is het evangelie van de onbesnijdenis. Zo noemt Paulus dat, van de voorhuid eigenlijk, in de Galatenbrief. Nou, God geeft aan Israël het evangelie van de besnijdenis en handelt met God langs die lijnen. Nou, het volk Israël, die krijgt het evangelie en God handelt met hen in het vlees. Hij handelt met hen onder de wet en hij handelt met hen vanuit een verbond. Die drie dingen, die zijn essentieel voor het evangelie van de besnijdenis. Nou, en wat bewijst uiteindelijk die weg die God gegaan is met Israël? Er zit niks goeds in het vlees. Ze kunnen de wet niet houden en het verbond, dat houden ze ook niet. Dus één grote mislukking. Nou, dat was ook de bedoeling. Om het aan te tonen dat het zo niet kon. Dan komt Paulus met een evangelie van de vooruit. En daar is het precies heel anders. Daarin wordt geen vertrouwen meer gesteld op vlees. Daarin zijn we dood voor de wet. Daarin hebben we geen verbond te onderhouden. Een heel andere evangelie. En we zijn met Christus gekruisigd en begraven en met hem opgewekt vanuit geloof of door geloof. En we zijn in een hele nieuwe omgeving gezet, een geestelijke omgeving. Gezegend met iedere geestelijke zegen tussen de hemelingen in Christus, zegt Paulus dat in Efeze 1. Nou, wij hebben hier twee evangelieën en wat er nou gebeurt in de Korinthe. Er wordt van het evangelie dat Paulus verkondigde, dat van de vooruit, wordt wat gepakt. En er wordt wat gepakt van het evangelie van de besnijdenis, wat eigenlijk al gestopt was, of aan het stoppen was. En die twee dingen die worden een beetje samengemengd. En ineens is er geen onverdeeldheid meer, maar verdeeldheid in je hart. Op een gegeven moment is Gods woord onderhandelbaar voor je eigen gedachten. Weet u, zo'n evangelie is geen evangelie dat werkt, zegt Paulus. Zo'n evangelie heeft geen kracht. Want door dingen te vermengen moet je ook een heel klein beetje, hoe noemen we dat, de geit en de kool sparen. Nou, de geit en de kool sparen. Dus die geit mag de kool niet opeten. Ja, en die geit moet ook niet doodgaan, denk ik. Nou, in ieder geval, we moeten een beetje toegeven, een beetje water in de wijn, enzovoort. En dan krijg je een evangelie dat volledig krachteloos is. Nou, dat is eigenlijk het grote gevaar. En ik denk dat dat het evangelie is dat veel opgeld doet in het huidige christendom. Dat is een evangelie dat de kracht mist van dat geweldige evangelie van God aangaande zijn zoon. En dat evangelie waarvan Paulus zegt in Romeinen 1 vers 16, daarin is Gods kracht tot redding voor een ieder die gelooft, want daarin wordt Gods gerechtigheid onthuld uit geloof, dat is het geloof van Jezus Christus, tot geloof, ons geloof. Zo wordt het geloof van Jezus Christus wordt ons deel en daarmee wordt die geweldige kracht van het evangelie wordt ook ons deel om elke dag staande te kunnen blijven. Om elke dag opnieuw met Vader op weg te gaan en hem te vertrouwen in al die omstandigheden waar hij ons brengt. En dat zijn vaak moeilijke omstandigheden. Maar goed, we hebben net een stukje uit Paulus gelezen, wat voor omstandigheden hij ook meemaakte als slaaf van Christus, als dienaar van God. Ja, hij zal ook wel eens gelachen hebben hoor, geloof ik best. Maar het was ook wel eens erg moeilijk voor hem. Nou, ik denk, misschien is het goed om die dingen eens met voor uzelf te overdenken. Waar haalt u uw kracht vandaan? En eigenlijk was dat waar Mirjam de liturgie mee begon. En zo mag ik hem eindigen. Onze kracht.